שבת שלום. בוקר טוב. אז הוא כמור. סלמת פגי, ושניים יליד הדוק? יא, נה, אונגבי חלף חלף הזה. דת פשוט ואיך דייזה ליבה דאמה די יסטונד. אבל וכם אני אלמל אוטפרובירה ודר. Ik heb wel een moeilijke taak, vind ik. Dit is zo'n rijke parasha. U weet dat, zo heb ik dat van het begin af aan gedaan, sinds ik in deze gemeente mag optreden, om over de parasha te spreken, maar deze is wel heel lang. Ik heb heel veel punten opgeschreven. En als ik na anderhalf uur nog steeds niet alle punten klaar heb, dan laat ik die laatste gewoon vallen. Is dat goed? Jullie denken, dat redt die man nooit. De langste preek die ik ooit gehouden heb, duurde 1 uur en 40 minuten. Ik ga niet proberen mijn record te breken, hoor. De plagen van Egypte. We hebben het net zo mooi gelezen. De Heere God heeft zijn volk uitgeleid onder strafgerichten. Dat is het woord in de herziende Statenvertaling. Het waren plagen over Egypte. We hebben het ook altijd over de 10 plagen... In zekere zin is nummer 10 toch een beetje apart. Het zijn 3x3 plagen. Maar wat ik belangrijk vind om te vermelden is dat diezelfde plagen in het verloop van deze hoofdstukken voor Israël tekenen worden genoemd. Het zijn plagen voor Egypte. Het zijn tekenen voor Israël. En daarmee ook tekenen voor ons. Ze betekenen wat. Ze hebben ons te zeggen. Iets te zeggen. Ze zijn niet alleen maar een belangrijk, belangwekkend stuk geschiedenis waar je mooi over kan vertellen op de zondagschool of de zaterdagschool, net wat je wilt. Maar waar je verder, oké, dat kunt laten staan als stuk van de geschiedenis. Maar als je ziet, bijvoorbeeld in het boek Openbaring, hoeveel van deze plagen daar terugkeren met bijna dezelfde bewoordingen. Dan zie je daaruit al dat ze een geweldige betekenis hebben voor wat wij noemen de eindtijd. Dat is een Bijbelse uitdrukking, zowel in het Tenach als in het Nieuwe Testament. De eindtijd is de tijd die het einde aangeeft van de huidige eeuw, deze eeuw zoals het vaak heet. En daarop volgt de Messiaanse eeuw. In het boek Openbaring wordt deze eeuw beschreven, vooral die laatste fase met al die plagen. En dan bij de komst van de Messias. Daar begint de toekomende eeuw. Dat is ook een mooie uitdrukking uit het Nieuwe Testament. De toekomstige eeuw is de eeuw van de Messias. Dat is allemaal oude rabbijnse gedachte. En wij leven in zekere zin al in de voorsmaak van die toekomstige eeuw. En tegelijkertijd leven we nog in deze eeuw. En dat moeten we goed bedenken. Die plagen zijn niet alleen maar straffen voor de wereld. Bij de eerste 3 plagen moet je opmerken dat Israël die evenzeer moest ondergaan als de rest. Pas vanaf de 4e plaag is er een onderscheid. Dan ontstaat er, zoals het heet, een afzondering, een scheiding. De volgende plagen zijn alleen over Egypte en Israël wordt daarvan gevrijwaard. Heel wat plagen die vandaag over de wereld gaan en die ons laten nadenken over de vraag, is dit inderdaad de eindtijd? Kan toch niet lang meer duren voordat de Messias terugkomt? Heel wat van die plagen zijn ook plagen voor ons. We hebben er ook mee te maken. Als je denkt aan de klimaatproblematiek, als je denkt aan de overbevolking, als je denkt aan de digitale revolutie en kunstmatige intelligentie, over allemaal zou je lang verhaal kunnen houden wat een enorme dreiging daaruit vanuit gaat. En dat zijn nog maar een paar dingen. Daar hebben wij net zoveel mee te maken als andere mensen in deze wereld. Pas later is er een onderscheid. Wij moeten ons afvragen wat deze plagen voor ons te betekenen hebben. Het zijn tekenen waaruit wij moeten leren. Het gaat over Gods handelen met zijn volk, met alle volkeren. Het wordt een beetje een kaleidoscopisch verhaal, want ik heb zo wat punten eruit gelicht die ik graag met u zou willen delen vanmorgen, maar die ook wel weer een beetje verschillend van elkaar zijn. Dus het is een beetje onsamenhangend verhaal, maar ze hebben wel allemaal te maken met die plagen van Egypte en met Israël in deze moeilijke periode. Een periode van verlossing. En tegelijkertijd is het een verlossing door een moeilijke weg, die uiteindelijk betekent ook de doortocht door de Rode Zee, de Schelfzee. Maar ook dat meemaken van alles wat daar in Egypte gebeurt. Er is bijvoorbeeld één ding dat ik eruit wil lichten waarover we net gelezen hebben. En dat is dat God van tevoren al aankondigt dat hij het hart van Farao zal verharden. En bij de latere plagen lees je ook inderdaad, de Heere verharde het hart van Farao. En daar ontstaat al meteen een enorm theologisch vraagstuk dat zeker in Calvinistisch Nederland de gemoederen lang heeft bezighouden en nog bezighoudt. Zeker als je ziet hoe Paulus daarover schrijft in Romeinen 9. God verhardt die hij wil en hij redt die hij wil. Uiteindelijk heb je daar dus geen enkele invloed op. Als je verhard wordt, ja, nou, dan kun je roepen tot God dat je onzweegt, maar het helpt niks. Je hoort bij de verdoemden. Of je hoort bij de gezegenden, de uitverkorenen, en dan kom je er wel. Het interessante is dat de rabbijnen, verschillende rabbijnen, Nachmanides, Rashi, erop hebben gewezen. En ik geloof dat dat volkomen terecht is. Ik had het zelf al van christenleiders geleerd voordat ik het bij de rabbijnen terugvond. En dat is dat bij die eerste keren, en één daarvan hebben we ook gelezen, het de farao zelf is die zijn hart verhardt. Dat is een enorm verschil. Het was zijn keuze zijn hart te verharden. Het hart verharden betekent, God zegt iets tegen je en je slaat het in de wind. Je wilt er niet van weten, je wijst het af. Je maakt je hart hard, hart met een T en hart met een D, zodat Gods woord en Gods geest er niet meer in kunnen doordringen. En dat heeft hij een aantal keren gedaan, misschien een keer of vijf. En dan pas lees je, de Heere verhardde zijn hart. Dan is het afgelopen. Dan komt er als een oordeel over jou dat je nu verder ook geen kans meer hebt om je te bekeren. Elihu zegt datzelfde tegen Job. En daar is het niet vijf keer, daar is het zelfs maar twee of drie maal. God spreekt twee of drie maal tot een mens, ik geloof hoofdstuk 33... om hem van zijn dwaasheid af te brengen, maar die mens wil niet. Hij luistert niet. Dan is het een keer afgelopen. Gods geduld is groot, maar Gods geduld is nooit oneindig. Als dat zo was, dan zou er ook niemand verloren kunnen gaan. Maar zelfs al hier op aarde kan er een moment komen dat er een oordeel van verharding komt. Je leest in Romeinen 11 over die verharding die over Israël gekomen is. Je leest in 2 Thessalonicenzen 2 over de verharding die er over de christenheid komt. En je leest in Romeinen 1 over de verharding die over de heidenwereld ligt. Als mensen harten verharden, daar kiezen ze zelf voor. Dan komt er een moment dat God zegt, zo, nou is het afgelopen. Nou verhard ik jouw hart. Nou val je onder het oordeel. En dat is een ernstige zaak. Dat moeten we goed uit elkaar houden. Mozes en Aaron gaan verschijnen voor de farao. Treffend, hè, dat Mozes allerlei smoesjes bedenkt. Dat was al zo in hoofdstuk 3 en 4, om maar niet te hoeven. Je weet nooit goed of je dat nou moet prijzen of niet. Je hebt sommige mensen die zo ongelooflijk drang hebben om de Heere te mogen dienen. Dat is prachtig. Kan ook gevaarlijk zijn. Hoeveel van jezelf zit daarin? Dat moet je altijd goed weten. Maar het omgekeerde, zo'n enorme tegenstribbelen. Nou ja, hij was ook 80. Dan ga je toch langzamerhand aan je pensioen denken, zou ik zeggen. En zijn broer was 83. En dan komt hier nog dat laatste smoesje. Ik ben niet wel bespraakt. Ik sta daar voor de farao met die hele hofhouding. Daar sta ik dan een 80-jarige schaapherder. En die moet dan die man vertellen wat hij moet doen of niet moet doen. En dan staat daar dat mooie woord in hoofdstuk 7 vers 1. Ik heb u voor de farao tot een god gemaakt en uw broer Aaron zal een profeet zijn. Dat wil zeggen, Mozes is natuurlijk niet God. Maar Mozes verhoudt zich tot Aaron zoals God zich verhoudt tot een profeet. Dat betekent heel simpel. Goed, Aaron zal jouw woordvoerder zijn. Ik openbaar mijn gedachten aan jou, Mozes. Jij vertelt ze aan Aaron en die vertelt ze verder. Even dus twee haakjes. Wat mooi is, als je nou die hoofdstukken doorleest, dan zie je dat aanvankelijk inderdaad Aaron optreedt en dan geleidelijk aan komt Mozes. Dan heeft hij zijn schroom overwonnen. Dat is helemaal niet zo erg hoor. Ik las ooit eens een keer bij iemand die zegt, hoe oud je ook wordt, als je preekt, dan zou je het eigenlijk altijd met bibberende knietjes moeten doen. Dat klinkt misschien een beetje overdreven, maar ik kan het wel herkennen. Mijn knieën bibberen niet op dit moment. Maar wel in die figuurlijke zin, Heer God, dat bied ik ook altijd. Ik wil graag uw woord brengen. Ik wil iets brengen dat de mensen kunnen meenemen in hun harten. Uw woorden, zoals Pieter dat net ook gebeden heeft. In die zin figuurlijk is het maar niet een bijbellezing. Maar is het verkondiging waarin je heel diep je afhankelijkheid beseft van de Heer God. Je ziet Mozes groeien. Hè? Dat kan dus, hè? Geestelijke groei bij 80-jarigen. Dat is nog steeds mogelijk. Hij groeit er geestelijk in. Totdat hij het van Aaron kan overnemen. Zo, nou kan ik het ook. In Gods kracht, in Gods hulp. Nou, de Heer bereidt zich daarop voor. Jullie staan straks voor de farao. En die farao zegt, ja, wat hebben jullie in de aanbieding? Wie zijn jullie helemaal? Waarom zou ik naar twee Joodse mensen moeten luisteren? Jullie zijn een slavenvolk. Jullie zijn ook twee slaven. Wat hebben jullie mee aan te bieden om indruk op mij te maken? En dan zijn er twee tekenen. Het eerste was al aangekondigd in hoofdstuk 4. En dat hoor je hier helemaal niet meer. Maar ik noem het toch nog even. Je steekt de hand in de boezem van je kleed en dan komt er melaats uit. De farao schrikt zich na. Die deinst terug. De hele hand vol zweren, etteren. Je steekt hem terug en het is over. Nou, over tekenen gesproken. Dit is een teken voor Israël. Daarom wordt het hier ook niet meer genoemd. Het is een teken voor Israël. Dit is jullie toestand. En er is er maar één die jullie daar werkelijk van af kan helpen. Van die melaatsheid van de zonde. En dat is de Heere God. Maar die tweede teken. Over die staf die neergeworpen wordt en een slang wordt. Dat is een teken voor Egypte. Dat is heel bijzonder. Straks hadden we het al even over God. Er is maar één God. Ja, dat is waar. Dat hebben we ook beleden. De Heere is één. Adonai Echad. En toch wordt in de Bijbel ook vaak gezegd, God is de God van de goden. God der goden. Als God op een andere plaats, dat is al in Exodus 12. Nee, dat is al. Dat komt nog de volgende keer. In Exodus 12 zegt de Heere God, ik heb een strijd tegen de goden van Egypte. En in Numeri wordt dat nog een keer herhaald. God, bij die uittocht uit Egypte ging het niet tussen God en farao. Maar achter farao staat wat wij noemen zijn engelvorst. In Daniel 10 zie je dat. Hè? Het Perzische Rijk had een engelvorst. Het Griekse Rijk had een engelvorst. Dat zijn geestelijke machten, de duisternis, achter de schermen. En die leiden in feite de geschiedenis van zo'n volk. Dat is vandaag precies hetzelfde achter de wereldgeschiedenis. Of je nou kijkt naar de Amerikanen, of naar de Russen, of naar de Chinezen, of naar de Europeanen. Daar gaan geestelijke machten schuil. En dat zijn het algemeen bepaald niet erg positieve machten. En hier zegt de Heere God. Jij, Mozes en Aaron, jullie vertegenwoordigen een macht die groter is dan alle goden in deze wereld. Aan de ene kant natuurlijk, de goden in deze wereld zijn geen goden, zegt de schrift ook. Het zijn gevallen engelen. En ja, Jesaja wijst zelfs vooral op het uiterlijk. Het zijn alleen maar afgodsbeelden van hout en goud en zilver, hout en steen. Niks te betekenen. Maar van een ander gezichtspunt uitgezien zijn het geestelijke realiteiten die de geschiedenis beheersen. Vooral die oude slang. Openbaring 12 spreekt over de oude slang. Dat betekent dat is de slang uit het paradijs, uit Genesis 3. Dat is die oude slang. Hij is de draak bij uitstek. Hij is de Satan, de duivel, zo wordt hij ook genoemd in Openbaring. En een van zijn handlangers is de engelvorst van Egypte. Hij heeft zelfs een naam in de Bijbel. Hoe heet de engelvorst van Egypte? Nou ben ik even benieuwd. Ik ben schoolmeester van beroep, dus dan krijg je dat. Hoe heet hij? Wie? Nee, dat is de Egyptische naam, de Bijbelse naam. Er is altijd wel één die de eer van het gezelschap redt, maar in dit geval. Ik weet het. Hij heet Ragab. Dat is niet de Ragab van Jozua 2. Denk maar aan Jesaja 51. Daar heeft God het over de draak van Egypte, Rahab. Ezekiel spreekt daarover, over diezelfde draak. Dat is die geestelijke macht. Die is veel gevaarlijker dan de farao. De farao is maar een stroomman van die draak. En weet je wat ook zo mooi is? Het Hebreeuws heeft twee woorden voor slang, nachash en tanin. En tanin, de eigenlijke betekenis daarvan is zeemonster of draak. God schiep de taninim in Genesis 1, dat zijn de grote zeemonsters, de draken. En dat is het woord dat hier gebruikt wordt in Exodus. Niet het gewone woord voor slang, maar het woord voor draak. Nou zou je zeggen, dat is toch wel vreemd. Als hij de stok neerwerpt, wordt het ook een draak. Hoezo wordt God dan ook met een slang vergeleken? Ja, dat is niet zo gek. Gisteravond in een heel ander verband hadden we daar een discussie over. Hoe kan nou de duivel met een leeuw vergeleken worden? Yeshua is de leeuw of God is de leeuw. Jawel, maar in 1 Petrus 5 wordt gezegd, de duivel gaat rond als een bliezende leeuw. Hetzelfde kan gebeeld, kan gebruikt worden voor God en ook voor de Satan. Met de slang is het hetzelfde. In nummer 21 lees je over de koperen slang. En uit Johannes 3 weten we heel zeker dat dat een beeld is van Yeshua. Zoals de slang verhoogd werd, zo wordt Yeshua verhoogd. Dus die slangen die daar het volk bijten in nummer 21, die worden bestreden door die slang die daar verhoogd wordt in hun midden. En hier werpt hij zijn stok op de grond. En ik vind het nog veel mooier om niet te zeggen slang, maar draak. En dan komen we naar die farao, die tovenaars van de farao. En twee van hen kennen we ook. Ja, ik durf niemand aan jullie te vragen hoor. Ik ben zo teleurgesteld. Twee van die tovenaars kennen we met name. Ik geef jullie nog één kans. Paulus schrijft erover aan Timotheus. En dan noemt ze Jannes en Jambres. Ja, elke keer zeggen jullie dan, oh ja, natuurlijk. Geeft ook niks, geeft ook niks. En het mooie is, Paulus past dat toe op de eindtijd. Dan heb je ook weer een bevestiging. Wij hebben met diezelfde tovenaars te maken. Dat wil zeggen, mensen die zich misschien christen noemen, die beleiden volgelingen van Yeshua te zijn, maar in werkelijkheid zijn ze tovenaars. Ze staan met de verkeerde wereld in verbinding. En zij werpen ook hun staven op de grond en het worden slangen. Jacob Sforno, de bekende rabbijn, die zei, ja, die slangen van hun konden niet bewegen. Dat wil zeggen, ze zagen er wel uit als slangen, maar verder ging hun toverkunst niet. Nou, dat staat er eigenlijk niet, maar misschien is het wel zo, ja. Maar dat mooie is dit, dan komt die draak van Aaron en die eet die andere slang op. En hiermee wordt in een prachtig tafereel, ik weet niet hoe de farao dat helemaal gesnapt heeft, in een prachtig tafereel wordt hier gezegd, kijk farao, wij zijn maar twee gewoon Joodse slaven. Gepensioneerde slaven weliswaar, maar toch. Wij komen uit dat slavenvolk. Maar kijk eens, wij vertegenwoordigen een geestelijke macht. Die sterker is dan jouw engelvorst. Dan de geestelijke macht die achter Egypte staat. En die uiteindelijk die geestelijke macht zal overwinnen. Dat is zo diep. Dat is de boodschap. Wij gaan jou overwinnen. Ik heb u al verteld, op een bepaald moment komt er een scheiding in Israël. Een scheiding in het land Goshen en de rest van het land, waar de Egyptenaren wonen. In het land Goshen wonen de Israëlieten. En die scheiding, die afzondering, die houdt in dat een deel van die plagen over Egypte komen, maar niet langer over Israël. God maakt een uitzondering. Afzondering en uitzondering horen bij elkaar. Hij maakt een uitzondering. Je zou kunnen zeggen, er zijn vandaag ook plagen, als ik dat even zo mag toepassen, waarvan je zelf moet beslissen of je daarin wil meegaan of niet. Als het gaat over klimaatproblemen, over bevolking, digitale revolutie, daar ontkomen wij niet aan. Daar zitten we net middenin, dat kunnen we ook helemaal niet ons van afzonderen. Maar als je denkt aan de ethische revolutie, grote morele vraagstukken die ook heel veel gemeenten wereldwijd in twee partijen elkaar laten vallen. Als scheuringen dreigen, hoe moeten we omgaan met homoseksualiteit, met abortus, met euthanasie, met, nou, noem het maar op, transgenders. De problemen worden ook steeds groter, problemen die we vroeger helemaal niet kenden. Hoe gaan we daarmee om? Gaan we daarin mee of hebben we een ander geluid? En dat is bepaald niet zo makkelijk. Maar het is een voorbeeld van hoe je zelf kunt kiezen of je meegaat in die plagen die over de wereld komen. Of dat je zegt, gij geheel anders, zoals de NBG-vertaling dat in Efeziërs 4 had. Gij geheel anders, gij hebt Yeshua Mashiach leren kennen. Jullie zijn anders. Dat valt niet mee. In mijn jeugd wisten we precies wat werelds was. En als je je allemaal van die dingen onthield, dan was je een goed christen. Vandaag aan de dag is er bijna geen taboe meer. Dat is natuurlijk ook een gevaar. Zijn we nog anders? Zijn we nog? Leven we nog in een Goshen waar die plagen niet komen? Of vinden we het makkelijker om tussen de Egyptenaren te wonen? En vooral zoveel mogelijk net zo te doen als wij, om ook een heleboel ellende jezelf te besparen. Want hoe meer anders wij zijn dan de anderen, des te lastiger is het. Des te meer kritiek zullen we erover krijgen. Waarom moet u nou per se anders zijn? Dat is niet zo makkelijk. Israël had daarin een keuze. En er was nog een tijd dat Gert en Hermien bij de EO werkten, weet je wel. Kun je dat nog herinneren? We hebben allemaal onze zwakke momenten, zullen we dan maar zeggen. En toen gingen ze weer terug in de wereld. Maar een van de liederen die ze in die tijd zongen, heb ik altijd zo prachtig gevonden. Hoewel ik het nu met een nare, bittere nasmaak nog citeer. Want ik weet dat ze zelf in die kant van de wereld gekozen hebben. Maar dat lied was, kennen de oudjes het onder ons nog? Tussen mij en deze wereld. Wat is er met jullie in de hand van? Wat jullie weten geen... Ah! Hoe gaat het verder? Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Dat is natuurlijk een zinspeling op het woord uit Galaten 6. Waar Paulus zegt, ik ben voor de wereld gekruisigd en de wereld is voor mij gekruisigd.
Ja, Gert is wel weer teruggekomen tot hier. Wou ik even zeggen? Helemaal.
Ik ben zo blij dat te horen, mevrouw. Het is achter mijn rug gebeurd. Ik heb het niet gehoord. Goed zo. Nou ja, geweldig. Nee, ik wil er ook verder geen kwaad woord van zeggen. Het is, ze hebben prachtige liederen gezongen in die tijd. Dit is een van die mooie liederen. Tussen mij en deze wereld. Paulus zegt, ik ben voor de wereld gekruisigd. Dat wil zeggen, ze behandelen mij zoals je met een gekruisigde omgaat. Maar ook, die wereld is voor mij gekruisigd. Ik behandel die wereld zoals je met een gekruisigde omgaat. Het is een grenslijn tussen hen en ons. Dat het water in bloed veranderd werd, had Israël net zoveel last van als de Egyptenaren. Dat het stof tot muggen werd en die het hele land plaagde, daar hadden de Israëlieten net zoveel last van als de Egyptenaren. Maar er kwam een punt dat ze konden zeggen in nieuwtestamentische taal, tussen mij en Egypte staat het kruis van Golgotha. Gij geheel anders. En weet je waarom het ook zo belangrijk was? Dat was niet alleen maar om te scoren naar de wereld toe en te laten zeggen, te zien, wij zijn anders. Het was ook voor hun geestelijke vorming heel erg goed. Je kunt je niet voorstellen wat dat betekent. 215 jaar of 430 jaar, dat hangt van je berekening af. Maar het is in ieder geval een hele tijd dat ze daar in Egypte hebben doorgebracht. Zonder geestelijke leiders. Al helemaal geen offerdienst. Niemand die de Torah kon uitleggen, om de simpele reden dat die nog niet bestond. Dit zou het volk van God worden. Ze wisten niks. En pas in Ezekiel 20 leren we, wat ze in Exodus niet vinden, daar leren we dat ze de afgoden gediend hebben. Ja, wat anders. Kun je ook wel eigenlijk wel nagaan. Toen ze even uit Egypte weg waren en Mozes te lang wegbleef, toen vielen ze terug op het vertrouwde oude van vroeger. De heilige stier, de jonge stier, het kalf, het gouden kalf. En Adam was slap genoeg om daarin mee te gaan. Ja, zei hij tegen Mozes, ik gooide al die ringen en die sieraden in het vuur. Toen kwam dat kalf eruit. Ja, kan ik dat helpen? Dat is mijn schuld niet. Nu moest dit volk leren om volk van God te worden. Goed, officieel, ja, dat hangt er vanaf hoe je dat bekijkt. Ze kijkt in Exodus 6, daar begint het al, dat God die band aanknoopt met hen. Maar in Exodus 19, bij de Sinaï, daar spreekt hij het ook duidelijk uit. Jullie zijn mijn volk, jullie zijn mijn eigendom, mijn heilig bezit. Nou, dat moesten ze echt nog leren, hoor. En stel je eens voor, kennen jullie de koning Boudewijn nog herinneren van België? Die had geen kinderen. Stel je eens voor dat hij gezegd zou hebben tegen Fabiola, weet je wat, wij adopteerden een kind uit de sloppenwijken van Brussel. En dan komt dan zo'n jongetje die normaal gewend is zijn hand op te houden omdat hij bedelt. Nou, je trekt hem net de kleren aan en je leert hem nu om zich als een prins te gedragen. Zodat als er een lakei binnenkomt, je niet weer meteen je hand uitsteekt om te bedelen. Nee, je bent een prins en dan moet je leren om je als een prins te gedragen. Dat is helemaal niet zo makkelijk. Dat geldt eigenlijk voor ons ook. Voor Yeshua gelovige mensen. Die zijn ook allemaal prinsen geworden, of hoe je het ook noemen wilt. Maar je moet nog wel leren om je als prins en prinses te gedragen. Israël was volk van God en ze moesten nu leren ook volk van God te zijn. Anders te zijn dan de anderen. En dat is nog steeds onszelfde probleem. Een van de grote problemen van de eindtijd is als het gaat over de gemeente van Jezus, Yeshua gelovigen. In 2 Thessalonicenzen 2, daar zie je dat daar gesproken wordt over de dag des Heren die niet komen kan als niet eerst de afval komt. De afval. Wauw. Dat klinkt nogal dreigend. Aan de ene kant hebben we beloften, lijkt me tenminste, van grote opwekkingen in de laatste dagen en aan de andere kant van afval. Zeg maar rustig, een grote scheiding der geesten. Opwekking en afval, tegelijkertijd. Een afval betekent dat men nog wel de naam heeft van christen, van Yeshua-gelovige, volgelingen van Yeshua. Als je kijkt naar een atlas met godsdiensten, laten we zeggen dat het christendom blauw is, dan is West-Europa helemaal blauw. En als je nog nooit ervan gehoord hebt, je bent een marsmannetje en je kijkt in die atlas, dan denk je, oh, nou, dat is een mooie wereld daar, zeg. Allemaal volgelingen van Yeshua. Nou, wij weten wel beter. Dat is de tijd van de afval. Volk van God zijn, heten is één ding. Maar het ook praktisch zo waar te maken, dat is een ander ding. En die plagen zijn dus wel straf voor Egypte. Maar ze zijn niet alleen tekenen voor Israël, ze zijn ook een leerschool voor Israël. Ze hebben een dubbele functie. Ze moeten Egypte op de knieën dwingen, zodat ze uiteindelijk de Israëlieten laten gaan. En dat is heel wat, kost heel wat moeite. En tegelijkertijd zijn ze een stuk vorming voor Israël. Dat zou ik willen illustreren met een van de meest mooie, treffende dingen. Waar je makkelijk overheen leest. Ik heb het ook zelf niet gevonden. Maar het is heel belangrijk om het te zien. Heel mooi. Nou moet ik even over de parasha heen grijpen. Maar volgende keer is hier toch geen samenkomst. Dan krijg je natuurlijk de parasha over de instelling van Pesach in hoofdstuk 12. Maar er is iets waar je makkelijk overheen leest. En dat heeft te maken met de 9e plaag. Ik heb al gezegd, de 10e, de dood van alle eerstgeborenen in Egypte, die staat een beetje apart. Maar die 9e plaag, die is gericht tegen Amon-Re, de zonnegod. Alle plagen zijn eigenlijk gericht tegen die geestelijke macht. Ik heb al gezegd, God heeft een strijd met de goden van Egypte. En die goden van Egypte zijn ook letterlijk de goden zoals de Egyptenaren die kenden. Wij weten dat het in feite geen geestelijke demonische machten zijn. Maar ze hebben een naam. Je moet dus nooit zeggen, die afgoderij, dat stelt allemaal niks voor. Ja, dat stelt een heleboel voor. Er zit een geestelijke werkelijkheid achter. En je kunt bij elk, ga ik niet opzommen, maar elk van die plagen kun je een bepaalde godheid in Egypte aanwijzen waar het bijzonder tegen ging. En de machtigste, zoals dat bij vele heidense volken het geval is, is de zonnegod. Dat is ook begrijpelijk. Wat maakt nou meer indruk in de natuur dan de zon? Zeker in een land waar die ook altijd schijnt. Hè? Bij ons moeten we nou maar aannemen dat die ergens achter de wolken schuil gaat. Daarom zie je hem ook altijd daar. Daarom is zon ook in het Nederlands een vrouwelijk woord, omdat ze hier meestal zich bescheiden achter de schermen opstelt. Maar in het Arabisch en in het Hebreeuws is het een mannelijk woord, omdat daar de zon altijd triomfantelijk op de voorgrond treedt. Soms wel lastig. De zon in Psalm 19 treedt als een bruidegom uit haar bruidsvertrek. Je voelt de spanning met de vertalers. Wat moeten we nou doen? Nou, dan krijg je dus dit. Het is een bruidegom. Ja, wat Hebreeuwse woord Shemesh is mannelijk. Maar ja, zon is vrouwelijk. Nou ja, doe maar. De zonnegod. Hij is de machtigste van allemaal. Elke ochtend als de zon opgaat, zegt de Egyptenaar: dank u wel, Amon-Re, dat u weer verschenen bent. Precies op het moment dat in mijn agenda genoemd wordt, bent u er weer. We kunnen op u rekenen. Wat is er nou een trouwere godheid dan de zon? En zelfs al zie je hem niet, je weet, hij is er. Staat in de agenda. Precies met het moment van opgang erbij. En ook wanneer hij weer ondergaat. En dan komt de Heere God en die zegt tegen de farao van Egypte: ik ben zo machtig. Als ik een keer wil dat het gewoon donker blijft, dan blijft het donker. Dat is de kracht van wat hier gebeurt. Dat was nog in de tijd dat duisternis ook werkelijk, bij ons kennen we dat nog wel een beetje, maar dat duisternis ook werkelijk iets dreigends had. Een geestelijke, sinistere macht waar je geen grip op krijgt. En op een dag blijft het gewoon donker. Dat is ontzettend bedreigend. Want de Egyptenaren realiseerden zich: hier hebben wij te maken met een godheid van dat eenvoudige slavenvolk. Zo sterk, zo machtig, dat als hij op een ochtend zegt: vandaag blijft het gewoon donker. Je weet, Yeshua zegt in de bergreden: God laat zijn zon opgaan over boze en goede. Dus alles wat u over astronomie leert op school, dat moet u allemaal heerlijk laten staan. Dat is allemaal helemaal waar, maar dit is ook waar. Dat is niet ouderwets. Het is ook waar dat God elke ochtend de zon laat opgaan over boze en goede. Dat hij het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. En God is zo machtig. Ik zeg niet dat de zon niet opging daar. Dat gaat te ver. Dan ga je te veel astronomisch invullen. Wat ik wel zeg, op een ochtend bleef het gewoon donker. Je kijkt naar de oosterse horizon, niks, alleen maar donkerheid, donkerheid, donkerheid. Hoe dat werkte, dat weet ik niet. En het interesseert mij ook niet helemaal zoveel. Het punt is, God zegt: ik ben machtiger dan de machtigste God die jullie hebben. Amon-Re, de zonnegod. En dan staat er iets heel bijzonders. En dat is bij de Israëlieten, en dan citeer ik de Statenvertaling. De Israëlieten hadden licht in hun woning. En waarom vind ik dat dan zo mooi? Er staat woningen. Dat betekent dus niet alleen maar hun woonplaats, dat zal het wel letterlijk betekenen. Dus als je door grens overging, je kwam in Gozen, dan was er ineens wel licht. Maar ze hadden ook licht in hun woningen. Wat betekent dat? Nou moet ik u iets uitleggen wat je normaal zo gauw niet ziet. Maar onmiddellijk op die negende plaag, als je de tekst goed leest, dan zie je dat. Overgang van hoofdstuk 10 naar 11. Dan komt die plaag van de eerstgeborenen die gedood worden. Diezelfde nacht gaat God door het land Egypte heen om de eerstgeborenen te oordelen. Al de eerstgeborenen die niet schuil gingen achter het bloed van een lam. Maar dat lam moest 4 dagen eerder in huis genomen worden. Hey, wilt u even met me meerekenen? Pal na deze 3 dagen van dikke duisternis volgt de nacht waarin de eerstgeborenen gedood worden. Dat geeft wel een heel diepe zin, hè? Israël had licht in zijn woningen. 4 dagen geleden had papa met de kinderen uit de kudde een lammetje uitgekozen. Dat deed de Heere God opzettelijk. Want hij wist dat, hij wilde dat ze allemaal aan dat lam gehecht zouden raken. In die kleine slavenhuisjes ging dat lam een deel uitmaken van het gezin. 4 dagen lang konden de kinderen daaraan wennen. En het vertroetelen en het eten geven. En dat lam was het dat op de 4e dag moest sterven. Dat maakte heel wat meer indruk op de kinderen dan wanneer ze dat lam zomaar uit de kudde hadden gehaald op dat moment. Maar ziet u wat hier gebeurt? 4 dagen was dat lam in huis, maar er staat ook dat in die 3 dagen van duisternis zijn licht in hun woning had. Er staat van het Nieuwe Jeruzalem in Openbaring 20. Ze hebben geen licht nodig van de zon, want het lam zelf is haar lamp. Dat is het geheim van Jezus, Yeshua, gelovige gezinnen in deze wereld. Van wat voor afkomst ook of waar ze ook wonen. In een duistere wereld waarin de machten van de duisternis lijken te zegevieren. Zoals ook toen Yeshua zijn lijdensweg aanving en hij zich overgaf in Lucas 22 met de woorden: dit is uw uren en de macht der duisternis. Dan staat er maar in die duisternis, was daar aan elk gezin het lam. Wij redden onze gezinnen niet door ze allemaal regeltjes op te leggen. En zeggen, wij mogen dit niet en wij doen dat niet. En wij doen zus niet en wij doen zo niet. We redden het geestelijk gesproken alleen maar als het lam in die gezinnen centraal staat. En er is ontzettend veel dat ons trekt. Straks mag je vragen stellen, goed? Er is ontzettend veel in deze wereld dat aan ons trekt. En dat is het laatste wat ik vandaag wil vertellen. Als je kijkt wat de farao probeert. Hij voelt wel, hij moet Israël laten gaan. Elke plaag bevestigt hem erin. Hij kan er niet aan ontkomen. Maar hij probeert elke keer een compromisvoorstel te doen. En dat zijn de compromissen die de wereld ook probeert met ons te sluiten. Dus even kijken. Het eerste was, blijf toch hier in Egypte. Jullie kunnen hier in Egypte toch ook een offerdienst houden? Ja, dus dat is van twee walletjes eten, hè? Je offerdienst, de dienst van de Heere God, en tegelijkertijd blijven in Egypte. Dat zouden veel volgelingen van Yeshua vandaag ook wel willen, zo lijkt het. Meedoen met de dingen van de wereld, deel uitmaken van de wereld en tegelijkertijd je offerdienst aan hebben, nee. Bovendien, dat kan ook helemaal niet. De dienst van Israël is voor de Egyptenaren een gruwel. Er zijn een aantal dingen waar de Egyptenaren een hekel aan hebben, lezen we daar. Ze hebben een schaaphebbers, een gruwel, een offerdienst. Nee, Egypte is niet de plaats om dit te doen. Je moet naar buiten. Oké, de tweede compromis is, blijf dan zo dicht mogelijk bij Egypte. Een soort grenschristendom. Met één voet in het koninkrijk Gods en met de andere voet in de wereld. Alsof dat lied van Gert en Hermien nooit weer klonken heeft. Die grenssteen, het kruis van Golgotha. En Mozes zegt elke keer, nee, dat doen we niet. Dat doen we niet. Zo werkt dat niet. Geen compromis. Derde poging. Alleen de kinderen. Oh, pardon, alleen de mannen. Neem me niet kwalijk. Alleen de mannen. Want hij denkt, jong, als ze allemaal weggaan, dan zie ik ze ook nooit meer terug. Wat ook klopt, inderdaad. Alleen de mannen, de kinderen, de vrouwen en de kinderen moeten hier blijven. Dat zou de duivel ook wel willen. Al die mannen gaan naar de kerk of naar de synagoge of naar de samenkomst. En hun kinderen, die verdwijnen in de wereld. En hoeveel christelijke gezinnen, gelovige gezinnen, kennen we allemaal niet. Maar dat precies hetgeen is wat er gebeurt. Als je met de ouders praat. Ja, helaas, de kinderen willen er niet meer van weten. En we gaan nou niet zitten oordelen hoe dat dan komt en hoe schuld de ouders daaraan hebben. We stellen alleen maar met groot verdriet vast dat het zo is en hoe pijnlijk dat is. Het is een list van die geestelijke macht die achter de farao schuil gaat. Die ouders mogen nog wel naar de samenkomst gaan, maar zorg dat die samenkomsten ook zo saai zijn dat de kinderen daar ook helemaal niks aan vinden. En allemaal in de wereld verdwijnen. En we halen verdrietig onze schouders op en zeggen, ja, we hebben ons best gedaan, maar dat kan ook niet. Ja. Dat is een list van de duivel. Want als dat een paar generaties doorgaat, is er geen christendom meer over. Zijn er geen mensen meer die Yeshua dienen. Als de kinderen in de wereld verdwijnen. En dat was de laatste. Oké, jullie mogen gaan, maar dan moeten jullie al je kudde hier laten. Ho, ho. We gaan juist offeren, zegt Mozes. We gaan een offerfeest vieren. Hoe kun je de Heere dienen zonder hem offers te brengen? Voor ons is dat dan geestelijke offeranden van lof, dank en aanbidding. Want het ene ware offer is al gebracht door Yeshua. Dus dat is een soort Bijbels geloof zonder offer. We zullen lief zijn voor elkaar. Eigenlijk heb je dan ook helemaal geen Yeshua, God meer nodig. Een soort veredeld humanisme. Zie je hoe die gruwelen van de duivel aan ons trekt, die verzoekingen van de duivel. 4 compromisvoorstellen. En Mozes zegt elke keer standvastig, nee. Wij gaan met z'n allen. We nemen onze oudjes mee. Hij was zelf 80. En mijn broer is 83. En Mirjam was nog ouder. We nemen onze kindertjes mee. Onze zuigelingen. Je kunt toch je kindertjes niet achterlaten in Egypte. En we nemen al ons vee mee. En elke keer denkt vader, maar dan ben ik ze kwijt. Het zijn goedkope arbeidskrachten. Daar moest tenslotte de hardste klap komen. De eerstgeborene stierf. En toen haalde hij bakzeil, dat kon niet anders meer. Wat een verhaal. Ik heb hem een heel paar dingen aangestipt in die korte tijd. Vergelijk het maar eens met die plagen in het boek Openbaring. Probeer maar eens te begrijpen, wat heeft dat voor onze tijd te zeggen? Al deze ontwikkelingen die we ons heen gadeslaan, die grote invloed hebben op onze jeugd, op onze kinderen. Hoe gaan wij daarmee om? Waar staan we zelf? Dat is de uitdagende vraag. Laten we samen bidden. Trouwe God. We leven in zware en moeilijke tijden. Waarin de plagen weer opnieuw over deze wereld gaan. En die plagen zijn tekenen voor ons. Een boodschap, geestelijke lessen voor ons. Wat leren wij ervan? Wat moeten wij ermee? Help ons om de goede lessen te leren. Help ons dat we onze kinderen niet alleen maar regeltjes bijbrengen, maar dat het lam centraal mag staan in onze gezinnen. En dat onze kinderen daardoor zo aangeraakt worden en onze kleinkinderen. Dat ze mee willen met ons. De weg naar het beloofde land. De weg naar het Messiaanse Rijk. Heer, zegen ons met onze kinderen en kleinkinderen. Bewaar ons door uw goedheid en liefde. Erbarm u over uw volk. Erbarm u over uw volk Israël, dat ook door deze plagen heen gaat. En waar ook velen liever de wereld dienen dan dat ze de Heere God dienen, de God van hun vaderen. Laat staan dat ze oog zouden hebben voor Yeshua en Mashiach. O Heer, erbarm u over uw oude volk. We bidden voor de vrede van Jeruzalem, voor de vrede van Israël, maar ook vooral dat het vrede mag zijn in de harten van velen. Zodat hun ogen opengaan, de bedekking wordt weggenomen om Yeshua te zien zoals hij werkelijk is. Dank u voor uw genade. Dank u dat we hier samen over mochten nadenken. Laat het mogen doorwerken in onze harten. En laat uw naam daarin verheerlijkt worden. Amen.